Gezegende dienst. Gezegende dienst.
God zegen.
Dank u. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zegen en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften, dag bij dag. Gemeente, zingen we op Psalm 65, daarvan vers 1 en vers 2. Gemeente, ook vanmorgen horen we naar de geboden van de Heere en zingen we naar de onderwijzing daarvan uit psalm 78, ook uit diezelfde psalm, psalm 78, vers 2 en vers 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Bij de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren thuis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Verberg deze woorden niet voor uw kinderen, voor het navolgende geslacht, maar vertel de loffelijkheden des Heeren en zijn sterkte en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, opdat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht die weten zou. De kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan, en vertellen ze hun kinderen, en dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Amen. Gemeente, dan lezen we nu het formulier om de heilige doop aan een van de kleine kinderen der gelovigen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert onze ondergang en besprenging met het water, waardoor onze onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of dat ten onze beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder door God, door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader alle gelovigen, en zo ook mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als het de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God dopen. En de ouders zullen gehouden worden hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Dan wordt nu de kleine Ivan binnengebracht en zingen wij uit Psalm 22 daarvan het 16e vers. Thank you. opdat wij dan deze heilige ordening van God, dat zijn eer tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus in ons gebed aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw strenge oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welke dood beduid wordt, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven wordt, en met hem mag opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mag, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mag verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en zijn zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar wordt, doophouders, dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw tweeg hierop ongeveinsd antwoorden en ik vraag u op te staan. Ten eerste, hoewel onze kinderen, ook ons kind, in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij bekent dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te zijn. En ten derde, of gij belooft en u voorneemt, dit kind, als het tot zijn verstand gekomen zal zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in die voorzegde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader Blom?
Ja.
Van moeder Blom Blaak. Gemeente, na de doopbediening zingen we staande Psalm 134, het derde vers, de zegenbede. Ivan Leendert Andries Blom, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Amen. Gemeente, laten we danken met het formuliergebed en tevens bidden om Gods zegen over deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heere Jezus Christus groeien en toenemen mag, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hem en ons allen bewezen hebt mag bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mag. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, wij danken u voor dit bijzondere moment, voor deze bijzondere gebeurtenis. U die uw naam verbond met die van Ivan. U die uw belofte verbond met die van Ivan. En Heere, geef dan dat het tot die nieuwe gehoorzaamheid mag komen, waar het formulier ook van sprak. Om u, Vader, Zoon en Heilige Geest, lief te hebben, te betrouwen, aan te hangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Om in uw weg te gaan, uw kind te zijn. Heere, dat al die beloften die toegezegd zijn door het werk van uw lieve geest, want hij is toch ook gedoopt in de naam van de geest, dat die werkelijkheid worden. En die, ook die bijzondere belofte gedoopt in de naam van de Zoon, die ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Heer, we raken er niet over uitgedacht, u de verzoener der zonde, u die kwam om uw leven te geven, u die de hemelse heerlijkheid wilde verlaten en uw heerlijkheid, de glorie die u bij de Vader had, ook wilde achterlaten om hier mens te worden, de slaaf te zijn, de slavende gestalte aan te nemen, als kind, als mens, zo de weg te gaan over deze aarde, te midden van alle verlorenheid en haat en vloek. En u bent de weg gegaan tot op het hout, en u hebt uw leven gegeven. En u doet niets liever dan anderen zondaren laten delen in het heil dat nooit vergaat. Heere, wij danken u voor dat machtige evangelie. Wij danken u dat u nog steeds roept, wend u tot mij, al gij einde der aarde en wordt behouden. Heere, u die roept om tot u te komen en ons onvoorwaardelijk over te geven aan uw Heere Jezus Christus, met al onze verlorenheid, om gered te worden, gezaligd te worden. En Heere, geef dan maar dat zo ook de kleine Ivan maar heel jong leert pleiten op de beloften die zo vandaag hem gegeven zijn. En Heere, doe hem al heel jong in uw weg gaan, uw hartelijk liefhebbend. Heer, en als er ook een kruis in zijn leven komt, dat hij dat vrolijk leert nadragen achter u aan. En dat hij u leert belijden als zijn Heere en Heiland. En dan bidden we ook voor Andries en Aline, die beide ouders. Heer, gedenk hen ook in de opvoeding daarvan. Geef hen daarin wijsheid en alles wat nodig is. Bovenal ook iedere keer weer de moed en de volharding om ermee door te gaan. Om op een heel eenvoudige manier hem te confronteren met datgene wat u in die woord geopenbaard hebt, hier en doe. En aan hun hand, de kleine Ivan, bij u brengen, heren, want daar moeten we toch uitkomen. U bent immers de zaligmaker en een andere weg om behouden te worden is er immers niet. Heren, wij bidden, gedenk dit gezinnetje, zegen hen. Zo, met z'n drieën, Heer, hoe bijzonder dat u hun huwelijk bekroond hebt met de kinderzegen, een kind uit uw hand voortgekomen. U de schepper daarvan, heel hartelijk dank. Heer, zo danken we ook dat we hier met de opa en de oma's bijeen mogen zijn. En ja, dan denken we ook aan die lege plaats, het gemis van Aline's vader, die juist in deze maand 3 jaar geleden is overleden. En dan komen er ook weer zoveel gedachten boven. Ach, Heer, wij danken u dat u een vader wilt zijn voor wezen en toch ook een man voor weduwen. En wilt u dan maar die lege plek invullen met uzelf en uw vertroosting. Heer, wij bidden u, geef een gezegende dienst. We hebben u nodig. Heer, want wie zijn wij? Wij, mensen die geroepen zijn uw woord te bedienen, zijn maar aardevaten, aardekruiken, heel broos en kwetsbaar. Maar we hebben een machtige schat die we mogen meedragen en die we mogen uitdelen. En Heer, geef dat vanmorgen in alle rijkdom toch ook zo plaats mag vinden, in alle vreemoedigheid, ook in alle vreugde. Want het is een vreugde om uw woord te bedienen. Heer, en wilt u uw zegen eraan verbinden? Kom met uw geest er in rijke mate in mee. Geef woorden om te spreken. En Heer, geef dat we meegenomen worden. Zou het mogen zijn voor het eerst of opnieuw aan uw voeten terechtkomend. Heer, en u over te houden. Ach, Heer, wij bidden u. Gebied uw zegen erover ook. Bidden we dat vooral degenen die met ons verbonden zijn, thuis of van waar dan ook. Wij bidden voor allen die een speciale taak in deze dienst hebben, vanuit de ambten en vanuit het bestuur. Ook als de lofzanger die ons in verbondenheid met uw volk Israël geeft, gezongen mogen worden. Heere, want u komt alle lof en eer en alle glorie toe. Heere, gedenk ook in de begeleiding daarvan. Wij bidden voor de koster. Wij bidden voor degene die de techniek bedient. Wij bidden voor de kinderen in de christenleiding daar. Wilt u ook daar alles wel maken? Ach, Heere, vergeef genadig al onze zonden. We werden oog in oog gesteld met uw heilige wet en we belijden dat u. Wij hebben gezondigd. En ook ons voorgeslacht, maar, ach Heere, u bent een God, en we hebben het gezongen, verzoenend en zuiverend. Wat een genade, heb dank voor zoveel goedheid. Hoor ons gebed, zie ons aan in uw lieve Zoon. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan wordt nu de kleine Ivan weer teruggebracht. En zingen we met elkaar op Psalm 105, het vijfde vers. 105, vers 5. We gaan lezen uit de Bijbel en we zijn bezig met de Richteren. Alleen in het boek Richteren vond ik eigenlijk niet een geschikt gedeelte voor een doopdienst. Maar ik ben even iets verder gegaan naar het begin van het boek Samuel. Maar daar gaat het ook nog over de Richterentijd. Dus het ligt helemaal in het verlengde. En we lezen dan 1 Samuel 1 en de eerste twee versen van 1 Samuel 2 en vers 11. Daar was een man van Ramathaim Zophim, van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Elkana. Een zoon van Jerocham, de zoon van Eliu, de zoon van Tochu, de zoon van Zuf, een Ephratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om te aanbidden en om te offeren de Heere der Heerscharen te Silo. En al daar waren priesters des Heere, Hofni en Pinahas, de twee zonen van Eli. En het geschiedde op die dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Pina zijn huisvrouw en aan al haar zonen en haar dochters delen. Maar aan Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartij tergde haar met terging om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En al zo deed hij jaar op jaar, van dat ze opging naar het huis des Heeren, zo tergde zij haar al zo. En daarom weende ze en at niet. Toen zei Elkana haar man, Hanna, waarom ween je? En waarom eet je niet? En waarom is je hart kwalijk gesteld? Ben ik niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had, te Silo. En Eli de priester zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zij dan van ziel bitter bedroefd zijnde bad tot de Heren en ze weende zeer. En ze beloofde een gelofte en zei, Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende van uw dienstmaagd aanziet en aan mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geef aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat de Heere geven, al de dagen van zijn leven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, toen zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heren, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart, alleen roerden zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord, en daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe u wijn van u. Maar Hanna antwoordde en zei, nee, meneer, ik ben een vrouw, bezwaard van geest. Ik heb nog wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Ach, toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zei, ga heen in vrede, en de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. En ze zei, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haar weg en zij at en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En ze stonden 's morgens vroeg op en zij aanbaden voor het aangezicht des Heren en keerden terug en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna en de Heere gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En ze noemde zijn naam Samuel, want zei ze, ik heb hem van de Heere gebeden. En die man Elkana trok op met zijn ganse huis om de Heere te offeren, het jaarlijkse offer en zijn gelofte. Maar Hanna trok niet op, maar zij zei tot haar man, als de jongen gespeend is, als hij van de borst af is, dan zal ik hem brengen dat hij voor het aangezicht des Heren verschijnt en blijft daar tot in eeuwigheid. En Elkana haar man zei tot haar, doe wat goed is in uw ogen, blijf totdat ge hem zult gespeend hebben. De Heere bevestigde naar zijn woord. Zo bleef de vrouw en zoogde haar zoon, totdat zij hem speende. Daarna, als hij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts met 3 varren en een eva meel en een fles met wijn. En ze bracht hem in het huis des Heren te Silo. En het jongske was zeer jong. En ze slachten een var, alzo brachten ze het kind tot Eli. En ze zei, ach meneer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind. En de Heer heeft mij mijn beden gegeven die ik van hem gebeden heb. En daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden. En hij bad al daar de Heere aan. Toen bad Hanna en zei, mijn hart springt van vreugde op in de Heere. Mijn horen is verhoogd in de Heere. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere. Want er is niemand dan gij. En er is geen rotssteen gelijk onze God. En dan vers 11. Daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis. Maar de jongeling was de Heere dienende voor het aangezicht van de priester Eli. Gemeente, tot zover de schriftlezing. We willen stilstaan bij vers 1 en vers 2. Bij vers 28 van 1 Samuel 1 en vers 11b van 1 Samuel 2. 1 Samuel 1, vers 28. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden. En hij bad al daar de Heere aan. En dan vers 11b. Maar de jongeling was de Heere dienende voor het aangezicht van de priester Eli. Met het tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek een biddende moeder, een godvrezende zoon en een falende priester. Een biddende moeder, een godvrezende zoon en een falende priester. Maar we gaan eerst ook nog zingen en ik heb ook nog een enkele afkondiging voor u. In de eerste plaats wat de diensten voor zondag 15 oktober Deo Volente betreft. Om 10:00 provenant J. Meerkerk uit Arnhem-Muiden. En om 6:30 dominee C.J. Rijsdijk uit Montfoort. En wat de collecten betreft die nu plaatsvinden. Eerst is voor het kerkblad en de tweede voor de plaatselijke gemeente al hier. En dan nog een mededeling. Je kunt na afloop van de dienst de doophouders de hand drukken hiervoor in de kerk. En daarna via de consistorie zo naar buiten lopen. Tot zover deze afkondiging. En als voorbereiding op de preek. En ik heb die psalm aangepast in verband met de oorlog in Israël. Zingen we nu Psalm 122, vers 2 en vers 3, het gebed om de vrede voor Jeruzalem. 122, 2 en 3. Gemeente in de Huid Amen van de preek zingen we Psalm 99, vers 5 en vers 8. Gemeente, doopouders, de mensen snappen er niks van. Dat vader Eli, de priester, zijn zonen niet meer waarschuwt. Dat hij ze niet aanpakt. Het gedrag van Eli's zonen gaat alle perken te buiten, terwijl ze zelf ook priester zijn in het huis van de Heere. Maar al zijn ze dan 100 keer priester, het zijn schaamteloze kerels. En dan denk je, waar ligt dat nou aan? Ligt dat nou aan hun opvoeding of zijn het gewoon schaamteloze kerels met een slecht karakter? Wel, ik denk beide. Maar laten we eerst even letten op de tijd waarin Eli en Samuel en Hanna leefden. Het is het laatst van de richterentijd. En die tijd die lijkt in allerlei opzichten toch ook wel op onze tijd. Kerkelijk gezien, maar ook gezien de zedeloosheid van die tijd. Het was een overgangstijd, het was het einde bijna van de richterentijd en het zou niet lang meer duren of de tijd van de koningen brak aan. En ook wij leven in een soort overgangstijd. Hoewel, ja, als je jong bent dan denk ik dat je dat niet zo doorhebt, maar als je wat ouder bent, toch zo rond de millenniumwisseling is er een kanteling gekomen. En is er toch een heel andere tijd aangebroken. Het is niet meer zoals voor de Twin Towers. Dat is eigenlijk het moment van de kanteling geweest. En ik weet het, daarna, ja, we zitten natuurlijk ook midden in de technologische revolutie. En daarna kwam heel die omverwerping van de man-vrouw verhouding die zich in no time voltrok. En alwee, als je niet meegaat in die flow. En God en zijn woord, wel, de secularisatie gaat in onze tijd wel heel erg snel. Geloven, ja, dat deed je vroeger. Maar dat is niet meer van deze tijd, hè. Dat was voor je oma, toen, die geloofde nog. Maar nu weten wij beter. Gemeente, leven in een overgangstijd is niet zo makkelijk. Want in zo'n tijd komen heel veel vragen op je af. En waar moet je je nu aan houden? Aan de regels van de nieuwe tijd of aan de regels van de oude tijd? Of alle twee een klein beetje? En je snapt het, mensen raken in verwarring. Voelen zich eenzaam, ontheemd, vreemdeling op aarde. En in de tijd van de priester Eli was het niet zoveel beter. Het was een donkere tijd voor de kerk. Zeker. In Silo stond de tabernakel, het huis van de Heere. En de bijna arbeidsongeschikte Eli, die oefende daar de priesterdienst uit. En zo goed en zo kwaad als dat ging, hield hij de zaak een beetje draaiende. Voor het oog draaide het wel, maar het leefde niet echt. De spanning was eruit, de verwachting, de beleving, de verwondering, het wonder van het geloof, het geheim van het geloof, het kloppende hart, het leven vanuit de omgang met de Heere. En hoofdstuk 3 begint dan met de woorden dat het woord van de Heere dierbaar was in die dagen. Dat betekent schaars. Dierbaar, daar zit het woord duur in. En wanneer is iets duur als er weinig van is? Dan is het duur. Wel, het woord van de Heere, daar was in die tijd ook niet veel van. Zijn stem werd ternauwernood nog vernomen en men sprak ternauwernood nog over de dingen van de Heere. En in zo'n tijd, wat zie je dan? Dat als er niet meer over de Heere gesproken wordt en het niet meer leeft, dat de Heere zich gaandeweg terugtrekt en dan krijg je zoiets als godsverduistering. Bovendien lezen we 2 versen verderop over de lamp van God in de tempel die dreigde uit te gaan. De lamp van God, hij brandde nog, maar Het walmde als het ware een beetje. En we weten van Exodus 27 dat God had bevolen dat de lam van God iedere nacht moest branden. Het mocht niet donker worden in de tempel. En de lam van God, die speciale kandelaar, die iedere avond opnieuw gevuld moest worden met speciale olie, die moest de hele dag branden, de hele nacht branden, en dat gaf aan, hier woont de Heer. Jongens en meisjes, vergelijk het maar een beetje met ons koninklijk huis. Als de koning thuis is, dan wappert van het koninklijk paleis de vlag. En dan weet je, de koning is thuis. Wel, omdat de lamp in het huis van de Heer brandde, wist iedereen, hier woont en werkt de Heer. Maar die lamp die begon steeds minder licht te vertonen. En dat heeft natuurlijk enorme consequenties, want dan wordt het kil en dan wordt het donker in de kerk en dan breekt de nacht aan en de nacht is de tijd van de vorst der duisternis en de werken van het vlees. Gemeente, vanuit dit gedeelte wordt ook vanmorgen onze spiegel voorgehouden. De kerkelijke machine laten draaien, dat lukt vaak nog wel. Dat is niet het moeilijkste. Maar hoe staat het ervoor geestelijk gezien met ons? Hè? Vond er onder ons nog iets? Hè? Is het vuur van de geest merkbaar? Of is het misschien toch een beetje sleur aan het worden? Dat kan zomaar. Kerkelijke leven gaande houden, het woord van de Heer dat schaarser wordt, het kan allemaal stil worden en de lamp van de Heer kan steeds meer uitgaan. En gemeente, in die tijd, in die donkere tijd was Eli de priester, samen met zijn twee zonen Hofni en Pinaas. En wel die zonen, ach laten we die maar laten rusten, dat was vreselijk hun gedrag. Maar vader Eli, wat moeten we van hem denken? Wel, een van de eerste dingen die ons opvalt bij Eli is dat hij zat. Zodra Eli ter sprake komt, wordt meteen gezegd dat hij zat. Hij zat bij de ingang van de tempel. En ook aan het eind van zijn leven, in hoofdstuk 4, als dan die vreselijke boodschap hem bereikt dat de ark door de Filistijnen is beetgenomen en weggevoerd, dan lezen we weer dat Eli zat aan de kant van de weg, dan zit hij op de uitkijk en dan krijgt hij dat vreselijke bericht en dan valt hij van zijn stoel en breekt zijn nek. Eli, hij zat. Ik moet er wel een kanttekening bij maken. De priesters in die tijd waren ook richters. Eli was ook een richter. En richten, dat deed je al zittend. En het is heel goed mogelijk dat er bij de ingang van de tabernakel in Silo een stoel gestaan heeft, een rechterstoel, waar Eli dan vaak op zat. Maar het is wel heel frappant dat zodra Eli ter sprake komt en ook weer aan het eind van zijn leven heel duidelijk gezegd wordt, Eli, hij zat. Hij kwam eigenlijk weinig in actie. Terwijl we van Samuel lezen, hoofdstuk 2, vers 18, dat hij diende voor het aangezicht van de Heere, een zittende priester en een jochie, wat dan de dienst waarneemt. Gelukkig dat er in onze tijd ook mensen als Samuel zijn. En ook als zijn moeder, Hanna. Wie is die Hanna? Wel, zij is een van de twee vrouwen van een zekere Elkana. En Hanna was een vrome vrouw, alleen ze had een groot verdriet. Ze kon geen kinderen krijgen. De Heere had haar baarmoeder toegesloten. En kinderen die waren in Israël zo belangrijk. Vooral voor gelovige Israëlieten was het zo belangrijk dat je nageslacht had voor de tijd dat de Messias zou komen. Want dan zou jouw nageslacht de Messias kunnen begroeten en verwelkomen. En als daar jouw nageslacht niet bij was, dan was dat vreselijk. En ja, zij kon geen kinderen krijgen. En wat deed Elkana? Ja, hij probeerde van de nood maar een deugd te maken en hij nam er een vrouw bij. Peninna, tegen de scheppingsordening van God. Met alle kwalijke gevolgen van dien. En die andere vrouw die krijgt kind op kind. En ze laat dat merken ook ten aanzien van Hanna. Vooral als ze één keer per jaar naar het heiligdom in Silo gaan. Om daar de Here te aanbidden en te offeren. En dan werd die offermaaltijd genuttigd. En dat was het hoogtepunt van het jaar. En dan zat Peninna daar rond die tafel met haar kinderschaar. En dat was heel deftig te doen en te zijn. En dan liet ze via bepaalde blikken en woorden aan Hanna merken dat Hanna toch er eigenlijk niet zo bij hoorde. En zij was de gevierde vrouw. En Elkana, ja, wat moet je? Hij stond er een beetje machteloos bij. En dan geeft hij Hanna extra veel offervlees en dan zegt hij, ja, maar jij bent wel mijn favoriete vrouw, van jou hou ik. En ik ben voor jou toch veel meer waard dan 10 zonen en zo. Maar ja, dan kun je met dit soort opmerkingen aankomen. Maar ja, het nam de eenzaamheid en de pijn en het verdriet van Hanna niet weg. En wat doet Hanna dan? Dan gaat ze de tempel binnen om te bidden. En ze bidt om een zoon, een mannelijk kind. En meteen belooft ze de Heere ook iets, dat als hij haar een zoon geeft, dat ze hem dan afstaat aan de Heere. Dan is haar kind voor de Heer zelf een biddende vrouw in het huis van de Heere. Prachtig, prachtig beeld daar, die biddende vrouw in Gods huis. Gemeente Hanna is het beeld geworden van Gods kerk van de oude dag die uitzag naar het kind. Het kind met een hoofdletter, de beloofde Messias, verwachtingsvol. Ze is het beeld geworden van Gods kerk die onder het oude verbond naar boven riep, och of gij de hemelen wilde scheuren. Of gij wilde neerkomen. Gemeente, deze biddende vrouw. Wat moet dat voor de priester mooi geweest zijn. In een tijd waarin het allemaal kabbelde en zo. In het leven niet zo gevonden werd. Het geestelijke. En als dan daar zo'n biddende vrouw zit. En Eli, jawel, we weten vanuit hoofdstuk 3 dat zijn ogen wat zwak zijn geworden vanwege zijn ouderdom. Hij ziet het allemaal niet meer zo heel precies. Maar hij ziet wel dat de lippen van die vrouw bewegen. En ja, dan trekt hij zijn eigen conclusie, die vrouw zal dronken zijn. Gemeente, een priester in het heiligdom van de Heer, waar de Heer zelf woont en troont. En waar een vrome vrouw komt om te bidden. En zo'n priester die dat dan niet eens door heeft. Een priester die het onderscheid niet weet tussen iemand die bidt en iemand die dronken is. En dan ben je priester, dienaar van de Allerhoogste God, terwijl je geen geestelijke antenne hebt om het goede van het kwade te kunnen onderscheiden. Het echte van het onechte. Maar het is heel triest als het in de kerk zo ver komt. En wat ook heel kwalijk is van Eli, dat hij meteen het verkeerde denkt van die vrouw. En dat kan zoveel kapot maken. Want het gevolg had natuurlijk kunnen zijn dat hij definitief Hanna van zich vervreemde van de dienst van de Heer. Het had toch zomaar gekund dat Hanna gezegd had van, ja, sorry priester, als je denkt dat ik dronken ben. Nou, bekijk het allemaal maar met jullie godsdienst en met jullie gedoe. Ik kom nooit weer. Zo anders dan deze priester Eli is de hoge priester Christus. Hij is de barmhartige hoge priester. En hij oordeelt altijd rechtvaardig. En Hanna, terwijl ze bidt, legt ze daar in het huis van de Heere ook een gelofte af aan de Heere. En doopouders, jullie zijn vanmorgen hier in het huis van de Heere, niet in Silo, maar hier in Haastrecht. En jullie bidden niet om een zoon, want de Heer heeft jullie al een zoontje gegeven. En zo prachtig ook op jullie op dat geboortekaartje uit Gods hand staat er. En zo mooi ook weergegeven op de voorkant. En net als Hanna hebben jullie vanmorgen hier in Gods huis voor Gods aangezicht een belofte gedaan. En weet je, als je een belofte doet in het huis van de Heere, dan is dat hetzelfde als een eed. Want als je een eed zweert, dan roep je God erbij. Maar in het huis van de Heer roep je God er niet meer bij te roepen, want wij mogen geloven dat God hier aanwezig is. En als je in Gods huis een belofte doet, dan heeft dat de kracht, de zwaarte van een eed. En eigenlijk hebben jullie ongeveer hetzelfde beloofd als Hanna, hè? Dat de Heer recht heeft op jullie kind. En ja, jullie hebben hem dan wel in bruikleen, maar dat je hem eigenlijk toch aan de Heere wilt toewijden. Hè? Dat je hem toch op de een of andere manier teruggeeft. Hè? Laat het jullie gebed zijn. Hè? Van Heere, mogen we hem opvoeden in de vrezen van de Heere. En wilt u het geven dat hij zo in uw dienst op welke manier dan ook mag staan. Hè? We houden hem niet voor onszelf, maar hij is ten diepste voor de Heere. Gemeente, dat is nou precies wat onze eerste tekst, vers 28 van 1 Samuel 1, verwoordt. En letterlijk vertaald uit het Hebreeuws staat daar: daarom heb ik hem ook uitgeleend aan de Heere. Dat zegt Hanna eigenlijk. Ik heb mijn kind, ik leen mijn kind uit aan de Heere. Hij is voor hem. Mooi, hè? Tweede naam van jullie kindje is Leendert. Leendert, uitlenen aan de Heere. Omdat ten diepste hij de Heere toebehoort. Hanna had haar kind voor God over. Ouders onder ons, een doopdienst, wij denken vaak, dat gaat om de doopouders en om dat kindje en zo. Maar een doopdienst is een sacramentsdienst. En een sacrament is ter versterking van het geloof, dus het is een gebeuren voor de hele gemeente. Dat het geloof versterkt wordt en we ook weer opnieuw herinnerd worden aan onze doop. Hè, hoe God zijn naam verbond met ons. En wij leven in een tijd dat er een tekort aan dominees dreigt. En misschien is er vanmorgen onder ons ook wel een ouder paar dat hun kind zo heel graag uitleent aan de Heere en zijn dienst. Een ouder paar dat bidt: Heere, laat mijn kind toch ook iets betekenen in uw dienst. Andries en Alina, misschien betreft dit jullie kindje wel. En ik weet, ze hoeven allemaal geen dominee te worden, hoor. Maar het gaat er wel om dat wij onze kinderen, ons kind, meenemen aan onze hand naar de Heer Jezus. En dat je ze bij hem brengt om zijn eigendom te zijn, gewassen en gereinigd door zijn bloed. En dat is toch de enige echte troost in leven en in sterven. Ik heb even zitten googlen wat de naam Ivan betekent. Ik wist dat niet. Maar het betekent verzoenend. Nou, dat is toch mooi als je een kind hebt dat verzoenend bezig is. Er is al zoveel ruzie en zoveel gedoe op de wereld. En een kind dat dan verzoenend bezig is. Maar het woord verzoening heeft natuurlijk ook een hele diepe betekenis. Hè? Een diepe dimensie. Als ik denk aan de verzoening van onze zonden. We hebben niet voor niks gezongen, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. De verzoening van onze zonden, dat is wat we allemaal nodig hebben. En daartoe is de Heer Jezus gekomen om zijn bloed te geven tot verzoening van onze zonden. En Ivan heeft vanmorgen niet voor niks die dooptekst meegekregen. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Jullie Ivan is gedoopt in de naam ook van de Zoon. En met de belofte dat de Zoon ons wast in zijn bloed van al onze zonden. De reiniging van onze zonden. En hij is gedoopt ook in de naam van de Heilige Geest. En dan belooft de Heilige Geest van: ja, maar die belofte die wil ik waarmaken. De belofte, dat God de Vader hem wil aannemen als kind, dat de Zoon hem wil wassen en reinigen door zijn bloed. En dat wil nou de Geest waarmaken in zijn leven. En gemeente Samuel, als hij gespeend is, staat er in onze vertaling, als hij geen borstvoeding meer nodig heeft, dan brengt moeder Hanna hem naar de tabernakel en dan zal die een jaar of drie geweest zijn. En dan staat er in vers 28 aan het eind en hij bad aldaar de Heer. Moeder Hanna die dat kind brengt, 3 jaar. En hij bad al daar de Heer. Dat is wat. Op zijn jonge leeftijd. Je zult maar in zo'n kille kerk waarvan alles aan de hand is. Zul je maar gebracht worden door je moeder die zo dadelijk weer weggaat. En jij gaat als kind van 3 jaar. Ja, daar de Heer aan bidden. Echt heel bijzonder. Hoewel ik moet er toch één kanttekening bij maken. Want exegetisch is het niet helemaal zeker of dat Samuel is. Of Samuel daarmee bedoeld wordt, degene die de Heere aanbidt. Dat zou ook, ik denk het niet, het zou eventueel ook Eli kunnen zijn. Maar het zou ook, en die kans is wel groter, het zou ook Hanna kunnen zijn, waardoor het met zij vertaald moet worden, dat Hanna haar kind brengt en dat Hanna daar de Heere aanbidt en dan weer teruggaat. Exegetisch is dat ook een mogelijkheid. Maar, toch is het heel goed mogelijk. Dat hier de kleine Samuel bedoeld wordt, die daar gebracht wordt door zijn moeder, en die dan op zijn knietjes, 3 jaar oud, de Heere aanbidt. Want wat staat er in onze tweede tekst? Dat de jonge Samuel, zo jong als hij is, diende voor het aangezicht van de priester Eli. Voor het aangezicht van de priester Eli. Te midden van alles wat daar gebeurde, dat jochie geeft het voorbeeld. Die priester, die heel veel steken laat vallen, hoofdstuk 2 vers 13. Dan verwijt de Heere Eli dat hij zijn zonen niet eens zuur aankeek. In vers 29 van dat hoofdstuk, dat Eli zijn zonen meer eerde dan de Heere. En in vers 35 zegt de Heer, ja, ik zal zelf voor een trouwe priester zorgen. Waarmee hij wil zeggen van Eli, jij bent geen trouwe priester en ik ga naar jou zorgen voor een trouwe priester. En toch, ondanks alles wat daar fout ging, Samuel diende de Heere voor het aangezicht van de priester Eli. Hij gaf het voorbeeld. En gemeente, vanuit het Grieks, dat woord dienen, wat gebruikt wordt, dat is niet het dienen van bijvoorbeeld een Martha. Bezig zijn met van alles en nog wat. Nee, het betekent hier dienst doen. Samuel deed dienst, zoals een ouderling, een diaken, of hoe dan ook, dienst doet in de kerk. En wat betekent dat? Dat Samuel op de jonge leeftijd, zo jong als hij was, al door dat hier gaat iets niet goed. Hij heeft natuurlijk een prachtige opvoeding van zijn moeder gehad die paar jaar thuis. Die heeft geïnvesteerd in dat jochie. En dan heeft hij door, hier is er wat aan de hand. Het is hier niet goed. En ik moet hier mijn verantwoordelijkheid pakken. En dat betekent dat de echte priesterdienst in het huis van de Heere ten diepste niet door de priester plaatsvond, Eli, maar ten diepste door dat jochie wat niet eens priester was. Is wat. Dat degene die in de kerk ertoe geroepen zijn hun taak verwaarlozen en dat anderen het oppakken. In dit geval een jongere. Stel je voor, doopouders, dat het hier het geval zou zijn. Hè? Dat ik over een paar jaar als dominee hier mijn roeping, mijn taak helemaal zou verwaarlozen en dat jullie kleine Ivan dat zou overnemen. Ja, kun je bijna toch niet voorstellen. Maar die jongen samen wel had door waar het om draaide. En hij ging ervoor. En jongelui, let maar heel ver op deze jonge Samuel. Hij diende in het midden van de gemeente, hoe zondig het er aan toe ging. En jongens en meiden, dan nog één ding over het dienen van de Heere dat Samuel deed. Er staat voor het aangezicht van de priester Eli. En als het goed is, dienen jullie de Heere. Voor het aangezicht ook van jullie ouders. En jullie ouders doen niet altijd alles goed. En ik weet, er zijn mensen die dan zeggen, oké, nou, als zo iemand het voorbeeld moet geven en het niet doet, laat allemaal maar. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Samuel ziet dat er zoveel dingen fout gaan. Maar hij blijft trouw op zijn post en hij geeft het voorbeeld aan. Hij geeft het voorbeeld. Het zou heel begrijpelijk zijn geweest dat hij zei, ik vertrek, hier is niet te wezen, maar hij vergoedde wat fout ging. Gemeente, ik weet dat wij helaas leven in een tijd waarin er ook in veel kerken en kerkverbanden veel aan de hand is. Ik las afgelopen week nog weer over al die schandalen in België. En juist in zo'n tijd is een christelijke opvoeding zo belangrijk. Dat die moeder die eerste paar jaren meegaf aan die kleine jongen is tot zegen geweest voor zijn leven, maar ook voor het hele volk. Doopouders, heb verwachting van de christelijke opvoeding. Investeer er volop in. Ga ervoor. En ik weet het, het is in onze tijd niet eenvoudig. Hè. De mondigheid is veel groter dan ooit. En bovendien zijn er zoveel die onze kinderen mede opvoeden en eraan trekken en zo. Des te meer noodzakelijk dat je ze voorleeft en voorhoudt in de weg van de Heere te gaan en een machtig wapen onthouden. Dat is het gebed. En bedenk ook dat het in de opvoeding vooral gaat om liefde. En ik heb jullie even bezig gezien, een paar keer intussen met jullie kindje. Dat jullie liefde hebben voor de kleine Ivan, dat is duidelijk. Maar zo belangrijk, liefde voor onze kinderen. En ook dat we tijd voor hen hebben, dat we investeren in onze kinderen en dat we ze wel bewust en consequent opvoeden in de vrezen van de Heer. En dan weet ik, het kan een hele strijd zijn. Met vallen en opstaan en met alle lek en gebrek en geen enkele opvoeder gaat vrij uit. En als ik zelf terugdenk aan mijn eigen opvoeding, dan hadden er ook heel veel dingen beter gekund. Betekent dat je er overspannen mee om moet gaan? Nee. Besef iedere dag weer, we zijn daarin afhankelijk van de Heere. En de Heere wil toch ons ook daarin leiden. En ten diepste is het ook altijd nog weer zijn werk. Want wat zie je soms dat in hetzelfde gezin sommige kinderen wel met de Heere wandelen en sommige niet. En ze hebben dezelfde opvoeding gehad. Dat betekent dat het uiteindelijk bij hem vandaan komt. Doopouders, gaan niet bij de pakken neerzitten, zeker niet. Bij de doop van jullie kind zijn geweldige beloften gedaan en pleit daar maar steeds weer op. En dan denk ik ook even aan de waarschuwing van Paulus voor ouders, hè, om onze kinderen niet te tergen, opdat ze niet moedeloos worden. Machtige woord in de opvoeding is ook altijd nog de liefde, werkelijke liefde vanuit God. En waar die woont, gebiedt de Heere zijn zegen, zijn heil, zijn aanwezigheid en het leven tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden, maar daar hebben we al voor gebeden, de doopouders en de gedoopte Ivan. En voor de familie Anker de Rooij, Magelhaarslaan 21 in Gouda. Zij ontvingen 5 oktober jongstleden een dochter met de naam Jul. En Jul is het zusje van Stijn en Jans en Sip. En moeder en kind maken het gelukkig goed. Ik wil ook bidden voor hen die ongewild kinderloos zijn gebleven. We willen de heren danken met broeder Tuilo. Hij ontving een goede uitslag. Er zijn geen uitzaaiingen gevonden, waardoor er geen nabehandelingen nodig zijn. Hij blijft wel onder controle. Ik wil ook bidden voor ouderen die niet meer naar de kerk kunnen of die om andere redenen thuis meeluisteren. En uiteraard is ons gebed voor Israël nu dat in oorlog is na de massale aanval vanuit Gaza. En vanmorgen ook vanuit Libanon. Laat ons bidden. Heren, wij danken u dat u doorgaat met uw kerk, ondanks alle menselijke tekorten en zonden. Heren, wij bidden u, geef maar veel jonge mensen, zoals Samuel. En ook biddende gelovigen, zoals een Hanna, die daar in al haar eenvoud in de tempel bad en haar hart uitstortte voor u de levende. Mensen die verwachting hebben van u, die op u hopen. Heer, wij bidden u, ontfermt u zich over uw kerk. Zo hopeloos verdeeld. En in zoveel kerken, ach Heer, brandt uw lamp zo spaarzaam. En soms is uw woord ook zo schaars. En wordt er zo weinig over gesproken. Ach Heer, geef het vuur van uw geest, dat dat mag branden, de liefde gevonden wordt, de geest zijn werk doet, en merkbaar. Heren, wij bidden, maak het waar. Wees ons nabij, in een donkere tijd als de onze, waar onze kinderen ook in leven, en geeft dat zij toch, en wij als gezinnen, een prachtig licht mogen verspreiden. Geef nog Samuels, heren die er vooruit komen en die de verantwoordelijkheid op zich nemen en datgene wat anderen laten vallen overnemen. Heren, wij bidden, bewaar ons land, bewaar ons volk, bewaar uw schepping bij uw woord. En dan mogen we toch ook bidden, geef een herleving, ook in ons eigen land. Heren, zo bidden we nogmaals voor de doopouders en de kleine Ivan. En geef ook dat ze zich opgenomen mogen weten in de gemeente en hier een gezegende tijd mogen hebben. Heren, wij danken u heel hartelijk voor de geboorte van Jul, het dochtertje van Gert en Annetta. Heb dank dat u leven gaf en dat u leven spaarde. Dat u deze ouders opnieuw verblijde met de kinderzegen. Heere, zegen dit gezin. En help ook die ouders in de christelijke opvoeding. Heer, wat is het mooi om al heel jong vanuit de liefde tot u en voor onze kinderen aan onze hand mee te nemen en te leiden naar u. Opdat ze uw kind zijn en bij u horen. En zo delen in het heil dat nooit vergaat. Heere, geef hen de vreugde ook in datgene wat uit uw hand mocht worden ontvangen. Heere, wij bidden u voor al diegenen die ongewild kinderloos bleven. Ach Heere, het verdriet van Hanna, het is zo herkenbaar. U weet van de pijn die meegedragen wordt. Ach Heere, geef wat nodig is om dat te dragen. Heer, wij danken u voor de positieve uitslag die broeder Tuilo mocht ontvangen. Geen uitzaaiingen, geen nabehandelingen. Uw naam zij hartelijk geloofd, Heer. Geef kracht en genezing ook voor zijn vrouw. die jouw voet heeft gebroken. En rust moet houden. Heer, wij zijn beide nabij. Wilt u hen sterken en op u doen zien. Heer, zo bidden we voor ouderen en anderen die niet meer te kerken kunnen komen. En geef dat uw woord toch thuis voor hen tot rijke zegen mag zijn. Wij danken u voor de middelen die u daarin ook geeft. Wij bidden zo voor de vervolgde kerk. Heren, waar dan ook, wilt u een muur rondom hen zijn. En geef maar veel het zicht op u. Heren, zo bidden we vandaag speciaal voor uw volk Israël. Dat gisteren op zo brede wijze werd aangevallen met zoveel raketten. Juist op Simchat Torah. De dag van de dankbaarheid. Om de wet die u ons hebt toebetrouwd. De vreugde van de wet te vieren. De dag waarop zoveel soldaten verlof hadden. Precies als 50 jaar geleden. Toen uw volk ook op het alleronverwacht, ook op een feestdag, werd aangevallen. Ach, Heere, geef de regering en de legerleiding wijsheid en inzicht en daadkracht. En vooral de verwachting van u. Wij bidden u vooral die gegijzelden. U weet ervan. Ach, Heere, bevrijd ze. Wij bidden voor alle gewonden. Voor de families, de nabestaanden van hen die zijn omgekomen. We denken ook aan die inwoners van die kibbutzim, waar invallen plaatsvonden. Ach, Heere, wij bidden u, geef dat er niet massaal vijanden opstaan en zich keren tegen uw volk nu. Ook vanuit Libanon, Hezbollah, aanvallen geweest zijn. O God, wees nabij. Wij bidden u, wilt u net als tijdens de strijd tegen de Midianieten, in de tijd van Gideon, wilt u strijden voor uw volk en uw volk bemoedigen. Heer, u bent toch de bewaarder Israëls, die niet slaapt of sluimert. Wij bidden u met algemene stem om vrede voor Jeruzalem. U hebt beloften gegeven. Maar wij weten ook van de gruwelen die zullen gebeuren. O God, ontfermt u zich. Heren, zo bidden we voor de verdere nood in de wereld. Ook als we denken aan Nagorno-Karabach. Als we denken aan Afghanistan en zoveel andere gebieden. U weet ervan. Heren, we danken u voor wat u ons gaf. Wij bidden u, vergeef wat niet goed was. Doe ons uw woord meedragen en eruit leven. Stel ons tot zegen waar u ons geroepen hebt. Thuis, op het werk, op school. Waar dan ook, breng ook andermaal uw gemeente weer bijeen. Bouw uw kerk. Ga ook zo de komende week met ons in en zegen. Alle activiteiten ook in de gemeente en daarbuiten. Hoor ons gebed om Christus Jezus weer uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 79, het 7e vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Laten we dat staande zingen. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God, draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen. Er wordt gevraagd om nog een keer duidelijk te zeggen dat de gelegenheid is tot handen geven, maar ik denk dat dat voor iedereen duidelijk is. Thank you.